Vandaag ben ik mega verheugd, want volgens mij zijn wij niet de grootste kletskop van deze podcast. Ik kan bevestigen dat Nicolas mij, naast mij voor het allereerst in meer dan 50 podcasts onbespreekbaar meer haar heeft dan onze guest en dan ikzelf, which is crazy.
Eindelijk.
Maar paradoxaal, moet ik ook wel zeggen, is dat wij voor een keer niet de meest getatoeëerde boys van de podcast zijn, want onze gast, Jocke, is volgens mij nog veel meer getatoeëerd dan dat wij zijn.
Het ziet er zo wel naar uit, ja.
Yes, zalig. Welkom, Jocke. Ik ben blij dat je erbij bent, maatje.
Dank u.
Wij spreken vandaag over een thema dat voor ons sinds dag 1 op in de top 5 van onze podcast met onbespreekbaar staat, namelijk verslaving. En dat is een moeilijke topic, omdat je enerzijds wel een stukje expertise wilt meegeven en anderzijds de expertise niet wilt het individuele verhaal laten overschaduwen. Maar vandaag we rejoice, want we zitten hier met Jocke, met een gast waarin ik in mijn gut feeling, in mijn buikgevoel, in elke vezel van mijn lijf en elke kippenvel, als ik het zeg, het gevoel heb dat wij vandaag een heel wijze podcast, wijze is misschien niet het woord, maar een verbindende podcast gaan kunnen maken over het thema verslaving. En misschien to kick things in, Jocke, vraag ik graag een keer aan jou wie dat Jocke is zonder verslaving te benoemen. En de reden dat ik dat belangrijk vind om dat direct te benoemen over die verslaving, is omdat als we denken aan verslaving, dan denken we direct aan een verslaafde. En hebben we een bepaald gestigmatiseerd beeld over wie dat die persoon is. Maar we vergeten dat we veel meer zijn dan verslaving alleen. En het is aan ons soms om de omstandigheden en het karakter van de persoon te begrijpen, nog vooraleer dat we een mening zouden hebben over verslaving. Lange intro. Maar dus bij deze, Jocke, mag ik jou een keer vragen, wie zijde jij eigenlijk?
Wie is de Jocke? De Jocke is een 32-jarige creatieve jonge ziel, durf ik zeggen, die het vroeger misschien wat moeilijk had. Die er doorgekomen is, die heeft geprobeerd om daar iets moois uit te maken. Dus uiteindelijk een eigen brand opgestart, waar we geprobeerd hebben wat mensen mee te helpen. Misschien vanuit hetzelfde segment waar ik het vroeger moeilijk had. Dus ik denk dat een beetje de joker op deze moment is. Best ook een beetje zenuwachtig voor de podcast vandaag. Dus,
dat siert u, dat wil zijn, dat telt.
Dat is waar. Dus,
Oké, cool. Nu, je bent een mental health guy. We hebben samen al wat dingen gemaakt met onbespreekbaar. Dat heeft goed gemarcheerd. En net zoals jij is dat een beetje een contrast, hè, want je bent de dude vol met tattoos. We zijn at the end of the day alle drie een beetje middle-aged white guys. Hè.
Een beetje.
En toch spreken we graag alle drie over mentale gezondheid. Mag ik u een keer vragen, Jocke? Wat zijn de omstandigheden geweest voor u om ja te zeggen op een podcast over verslaving voor onbespreekbaar?
Ik weet niet. Aan de ene kant was dat best een no-brainer. En aan de andere kant, omdat er best nog altijd soms een beetje taboe over is. Misschien een taboe over durven spreken. Durven spreken wat dat er gebeurd is of waarom dat je dat gedaan hebt. Of ja. Ik merk bijvoorbeeld heel veel dingen waar dat wij over spreken bij No Clue of bij Jocke en op onze platformen, dat altijd zo een beetje een ding is waar dat mensen zich voor schamen of verlegen voor voelen dat ze in die fase gezeten hebben of dat ze in die fase zitten, terwijl dat eigenlijk totaal niet nodig is. Dat is iets wat dat mag best bespreekbaar worden. Dus ik denk dat je dat dan...
Daar sluit ik mij volledig bij aan. Dus ik denk nog schaamte, nog schuld zou nodig moeten zijn als je over iets wilt spreken dat je uit eigen ervaring weet die mogelijk iemand anders zou kunnen helpen. Tenzij dat ik het verkeerd versta.
Nee, dat is perfect verbeeld. Dus ik kan het zelfs niet beter verwoorden dan dat. Dus, en ik denk dat ook daarom van daaruit je no-brainer kwam. Dat was een mooie opportuniteit om daar gewoon open over te kunnen babbelen. En ik denk ook gewoon, misschien wat je er straks zei, van dat contrast van met die tattoos en zo en mensen een ander beeld geven hoe dat op die manier. Dus was heel snel beslist van, graag, ik ga ermee verbabbelen.
I love that. En in de korte tijd dat ik je heb leren kennen, heb ik je eigenlijk vooral als een heel zachte kerel gezien. En heb ik enorm veel blindness voor al die tattoos. Maar waarschijnlijk omdat ik er zelf minstens 2 heb.
Minstens.
Minstens, dat is waar. Hè? Ik kan niet lopen. Nu, je hebt zelf je perikelen gehad met verslaving.
Ja.
Ik ga daar zelf straks ook iets vanuit mijn eigen leefwereld iets over vertellen. Ik denk dat het heel belangrijk is, zonder dat we een consensus brengen of een definitie brengen rond wat dat verslaving is, want dat is at the end of the day een zeer individuele ervaring, zou ik graag van iedereen die hier aanwezig is, dus van ons drie, eigenlijk een keer horen, Verslaving, wat betekent dat eigenlijk voor u? En misschien begin ik graag bij u zoeken. Verslaving, wat betekent dat eigenlijk voor u?
Voor mij persoonlijk, als ik dat dan in woorden moet omzetten, dan was dat een tijdelijke oplossing voor mijn vereeuwigde problemen. Als ik dat zo mag zeggen. Dus er was a lot of shit going on. Ik weet niet dat ik shit mag zeggen.
Het is al gebeurd.
Oké. Dus er was van alles aan de gang en ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan. En op die moment denk ik dat het enigste of het beste wat ik toen bij handen had, of wat ik wist dat ik moest doen, dat was dat. En dat hielp tijdelijk. Dat hielp kortstondig. Dus voor mij was dat een tijdelijke oplossing voor veel langere problemen die er nog gingen komen. Ik denk niet dat ik dat beter... Als ik het gewoon moet inbeelden hoe dat toen was, denk niet dat ik dat beter kan uitleggen hoe dat toen voor mij gegaan is.
Ik vind dat zeer mooi. Omdat je dat beschrijft. Ja, ik apprecieer het.
Ja, gewoon ook omdat... Ik wil er wel tijdelijk bij zeggen. Maar dat is misschien... Ga ik ze beetje verder inpikken. Misschien dat je eerst uw interpretatie... Dat we daar zo beetje op die tijdelijk kunnen inpikken. Omdat... Allee, dus, maar ik denk dat het best is dat ik het zo kan beschrijven.
Ik ben wel benieuwd naar uw tijdelijke. Dus een goede cliffhanger, als ik het zo mag zeggen. Als ik daar ook even mijn definitie mag van geven. Allee, of hoe ik daarnaar kijk... Ik ben opgegroeid in een gezin van gebruikers. Dus zowel mijn vader als mijn zus waren functionerende gebruikers. Tot de dag dat ze gestorven zijn. En het belangrijke voor mij is dat ik wel heb gezien in hun verslaving ben ik nooit liefde tekort gekomen. Het is misschien raar dat ik dat even bij verslaving zet. Omdat ik versta dat hun verslaving een beetje zoals dat jij dat zegt... een bijkomend iets was. Dat was een copingmechanisme. Zij hadden andere onderliggende dingen, andere demons waar ze mee aan het omgaan waren. Maar die zijn ook altijd gebleven. Die verslaving is daar bovenop komen. Dat was een soort lasagne geworden van problemen, bij wijze van spreken. Het belangrijkste daarin is wel voor mij dat... er zit altijd nog iets onder die verslaving. En daarmee bedoel ik ook goede dingen. Want, zoals ik zeg, ik heb nooit liefde tekort gekomen. Ook in hun momenten van slechtste periodes met en doorheen hun verslaving. En dat is iets die ik nu nog altijd meeneem naar elke vorm van verslaving waar ik geconfronteerd mee word. Dus het zij privé of professioneel, als ik mensen kruis die duidelijk in een verslaving zitten, wat dat ook mag zijn... hou ik nog altijd rekening mee, dat is een laag. Daarvoor niet de bovenste laag, soms is dat de onderste laag. Dat is aanwezig. Dat is voor mij de beste manier dat ik dat kan beschrijven.
Ja, ik vind het belangrijk dat we dat vragen, omdat je zelf geen gebruiker, maar je hebt het zoveel gezien in je leven, ook in je job zie je dat enorm veel. Dus vandaar, merci Nicolas. Bij mij verslaving, om daar ook even gewoon heel eerlijk in te zijn, ik ben een man uit het nachtleven geweest. Eigenlijk nog altijd, maar zo vroeger zat ik echt in of zoiets. Ik heb veel vrienden van mij gezien die casual gebruik hadden in zowel coke, harddrugs, softdrugs, alcohol. Veel vrienden die er overlogen tegen zichzelf en dan uiteindelijk toch wel in de spiraal zijn geraakt. Ik heb vrienden gezien die er inderdaad misschien wel even mee konden omgaan als een fase en dan er weer uit zijn geraakt. Maar ik heb alleszins, ja, ik heb het gevoel dat ik geboren was in het nachtleven. Want ik zit er al van mijn 14 jaar in of zoiets. Ook wel wat moeilijke tijden in had. En ik kan zeker aan mezelf toegeven, ook al... heb ik voor mezelf nooit echt mijn eigen gebruik in eender welke narcotische middelen dat ik allemaal in mijn lijf heb gespeeld als per se problematisch of als verslaving gezien, ben ik wel heel veel omsingeld geweest met heel veel mensen die er wel zeer hard mee hebben mee gesukkeld. En ik wil daar even bij benoemen ook nogmaals die omstandigheden voor mij bij verslaving. Ik was heel depressief. Ik was heel ongelukkig in mijn leven. Maar ik stond wel vaak op een podium in mijn leven waarin dat ik dat geluk, ongeluk niet mocht laten zien. En dat werkt perfect als je jezelf kunt verdoven met eender welk pepmiddel of met eender welk roesmiddel om te staan lachen op een podium. En het past ook bij de setting. En iedereen kende mij als tequila man die een fles tequila kon drinken op een avond en dat was grappig. Maar eigenlijk is dat niet grappig, right? En dan de afterparties ermee gepaard gaan. En kijk, ik heb heel die periode in mijn leven ook wel, niet op het moment zelf vaak, maar wel aangevoeld als... niet als een probleem eigenlijk. Het is misschien wel raar dat ik het zo zeg, maar eerder als een oplossing. En gelijk dat jij me zo heel mooi zegt, als een tijdelijke oplossing. Ik voel mij niet goed in mijn vel. ik was altijd aan het vluchten van dingen. Ik was aan het vluchten van mijn eigen verantwoordelijkheden, aan het vluchten van de toekomst, aan het vluchten van mijn angsten, aan het vluchten van mijn depressies. En de gemakkelijkste manier om te vluchten is om iets in je lijf te pakken. Alcohol, coke, MDMA, veel van die middelen. Om daar tijdelijk van weg te zijn. Ik ben daar nu mee gestopt, maar ik kan u garandeerd wel zeggen dat er een zeer fijne lijn voor mij zou zijn om daar terug in te vallen. Het is misschien eerlijk dat ik dat zo zeg, maar...
100%.
Ja, het is
hier ook zo.
Voilà. En afgelopen weekend alleen nog maar bijvoorbeeld, ik ging niks drinken dat weekend. Allee, kom, we gaan toch een shotje doen, we gaan twee shotjes doen. En opeens zijn we 3, 4 shotjes verder, 4 cola's verder. En dan voel ik op een bepaald moment, zat ik op de wc, dacht van oké, hier moet ik even de grens trekken en gewoon naar huis gaan, want anders vinden mij weer ergens op een afterparty. Dus zelf al die jaren verder, zelf al die jaren onbespreekbaar verder, zou ik mijn eigen erop betrappen dat ik smoesjes vertaal aan mezelf om toch terug in die cyclus te zitten. Ik ben een beetje lang punt aan het maken, maar het gebruik voor mij was in de allereerste plaats een tijdelijke oplossing voor een langdurig probleem. En dat mogen we niet vergeten. Dat als wij kijken naar mensen die verslaafd zijn, als wij hen stigmatiseren, als we oordelen of als we gewoon curieus zijn, is eigenlijk in de eerste plaats niet de vraag te stellen waarom gebruikt jij drugs, waarom drinkt jij, maar eigenlijk in de allereerste plaats de vraag te stellen wat was hij aan het weglopen? Waar wilde jij van verdwijnen? En als we die vraag stellen, dan denk ik dat we veel sneller naar de essentie, naar de kern van verslaving gaan komen, namelijk het verdwijnen ervan. En dat wil ik vandaag even toelichten. We kunnen spreken over het problematische gedrag van verslaving en dat gaan we ook doen, want hetgeen wat eronder zit is willen verdwijnen. En identificeren bij de ander waarom dat die ander wil verdwijnen, dat is waar we verbinding op kunnen bouwen. Dat is kwetsbaarheid en daar komt vertrouwen op. Ik wil dat even aan de luisteraar meegeven. Of u als erkenning geven als jij verslaafd bent, want ik ben er zeker van dat er mensen mijn verslaving gaan luisteren, maar ook bystanders. Even naar die kern gaan. Waarom gebruik je, waarom wilt je verdwijnen? En dat is wat dat voor mij verslaving is, het willen verdwijnen. Van een ander probleem in je leven. Met een tijdelijke oplossing die op zich dan een probleem wordt. Right?
Dat is mooi, man. Denk je dan aan een andere persoonlijkheid toen dat je een gebruiker waart? Dat je dat voelde alsof dat je nog een persoonlijkheid had? Want dat kwam even in... Ja? Want ik denk dan, als ik terug moet denken aan uw eerste vraag, wie is de Jokke? Dan is de Jokke, denk ik, ontstaan als... jij had een tequila man. Ik denk dat ik gewoon de Jokke was. Die kerel die altijd ergens wel zo scheef als een buttel, sorry, zo zeggen we dat in Aarschot, ergens rondhing en die bekend was om weet ik veel wat te doen. Waar ik dan uiteindelijk die transformatie gemaakt heb van de Jokke die daar toen zo rondliep naar de Jokke die nu probeert om daar iets over te nuanceren of over te kunnen babbelen. Maar die andere persoonlijkheid, dat is iets mooi wat dat gezegd, denk ik, want voor mij was dat zo voor de hand liggend dat ik precies soms geen schuld moest pakken omdat dat precies een andere persoon was dat die dingen had gedaan of zo. Het zat way back in mijn kop. En nu snap ik dat wel, maar toen was ik daar zo nog niet... Ik denk dat ik toen de link niet legde dat dat zoiets was of zo.
I can deeply relate. Ik schrijf erover in het eerste boek rond eenzaamheid. Wie ben ik nu? Ben ik nu Jeff Willem of ben ik nu Jeff Eagle? Dat alter ego dat ik heb gecreëerd. Na een tijd was ik mijn alter ego. Ik was tequila man. Ik was die altijd stront zat was, altijd en overal. En altijd wel joviaal, hè? En altijd wel dit en altijd wel dat. Maar niemand zag die schaduwzijde daarvan. De moment dat ik aan het uitkijken was naar het weekend om terug mijn alter ego te zijn, of erger. Nooit naar een low willen gaan, in het weekend voelen van wow, ik voel mij er zo slecht, ik ga vanavond terug uitgaan en opnieuw in het gebruik ervallen, omdat ik mij comfortabel voel in mijn gebruik, comfortabel voel in de identiteit van mijn gebruik, wat dan natuurlijk een vicieuze cirkel is. Maar op dat moment heb ik dat maar zelden doorgehad. Je spreekt dat goed voor jezelf. Je denkt dat jij de uitzondering bent van... Sorry dat ik nu wijs naar, maar we denken dat wij de uitzondering zijn van drugsgebruik. Dat wij de persoon zijn die zoveel motivatie en discipline en karakter gaan hebben, dat wij niet de persoon gaan zijn om in die spiral te vallen. Maar dat is gewoon niet zo. Ik ben daar zwaar ingevallen van... altijd maar te willen vluchten, totdat vlucht mijn nieuwe identiteit was en dat iedereen dacht, ah, maar dat is gewoon wie dat hij is. En het was maar als de lichten uitging dat ik dacht van, wie ben ik eigenlijk echt? En dan voelde je slecht, maat. En daar heb ik vaak gezeten, zeg. Zo ja.
Dat laatste stuk, dat kreeg ik niet verwoord, maar dat is exact hoe dat ik het in mijn kop zou zien. Ik had er geen woorden voor, maar zo... Het weekend is gedaan, je wilt niet naar huis gaan. Je wilt niet terug in de daily struggle of zo.
En nu?
Ja. Ja, om het cru te zeggen, want dat was toen wat er door mijn kop ging. Het is op. En nu? Echt gewoon letterlijk dat.
En verstelt u niet de vraag bij dienen en nu van... misschien moet ik maar eens even reflecteren over dienen en nu. Nee, het zoiets van... Hoe kan ik zo snel mogelijk naar de volgende dopamine of verdoofd moment gaan, zodat ik dienen en nu niet voel?
Ja.
En dan wordt het contrast tussen uw gebruik en uw en nu moment zo groot dat je bijna dissocieert van je eigen realiteit en dat je niet meer weet wie dat is. En dat u ook schaamt en dat u schuldig voelt voor... Niet alleen nog voor uw gebruik, maar voor alles wie dat er geworden bent. En dat is extreem onbespreekbaar. Zeker met mensen die het niet doen, maar eigenlijk ook met je peers die het wel doen. Want dat is een spiegel voor hun. Dus ofwel ga je terug mee verder in dat gebruik, ofwel scheurde van die mensen.
Mag ik daar even op inpikken? En eigenlijk op allebei, ik hoor nu al eigenlijk van beiden een keer schaamte vallen, juist. Ik wil een klein beetje nuance geven. Dus ik heb nooit niets gebruikt. Nooit gerookt, nooit gedronken, nooit geen drugs gedaan. En de reden is, ik had goede, slechte voorbeelden. Ik ben daar dankbaar voor. Want doordat ik zag op zeer vroege leeftijd hoe dat verkeerd kon gaan, had ik een zekere schrik opgemaakt en dacht ik van, daar wil ik niet zijn, daar wil ik niet doen, daar wil ik niet gaan. Nu, pas op, ik ben hier zeker niet de moraalridder aan het spelen. Hè. Versta mij niet verkeerd. Want ik ben een mens van alles en niets. Juist. Als ik eet, eet ik veel te veel. Als ik sport, sport ik veel te veel. Als ik graag zie ik veel te graag. Maar ik weet dat van mijn eigen. Dus ik moet ook van de dingen blijven die ongezond zouden zijn voor mij. Dus eigenlijk zijn jullie beiden veel karaktergewijs sterker dan mij, omdat je daar geweest bent en er is een kantelpunt gekomen, wat dat ook mag zijn, dat zegt van, nu is het hier gedaan, ik wil het anders. Ik wil het anders proberen. Maar ik heb jullie beiden ook horen zeggen, het scheelt soms niets voordat we terug daar zouden zijn. Juist? Of vul ik dat in?
Nee, dat is wat hij er juist vertelde van dat voorval met zijn shotjes. Ik drink nu ook gewoon, ik denk ik al 6 of 7 jaar, echt niet meer drink. Buiten dan het exceptionele glas rode wijn soms. En ik heb me eigenlijk erop betrapt dat ik nog eens een keer in Aarschot in ons thuiscafé geweest ben, denk ik 7 maanden geleden, binnengegaan, water gedronken. Dat was te saai, want een hele avond water drinken, dat kreeg ze een bloat belly cola beginnen drinken, maar dan kreeg ze van die plaktannen. Dus, en dan heb ik een pintje gedronken en ik weet dat ik 3 uur later had een vodka in mijn handen. En toen heb ik ook gezegd, wow. Dan ben ik naar huis gegaan. En dat was echt, dat is gek dat zo kort bij zit, dat je daar zo hard aan gewerkt hebt, dat er zoveel afstand tussen zit en toch zit dat ergens nog alsof dat zo'n beetje muscle memory is of ik weet niet hoe ik dat anders moet uitleggen. Dan zit dat toch nog zo dichtbij of ja, still watching you.
De reden dat ik dat ook nog een keer aanhaal is, en het vraag aan jullie, ooit heeft er een ex-verslaafde, ik zal het zo zeggen, tegen mij gezegd, eigenlijk ben ik nog altijd een verslaafde, maar ik geef gewoon niet meer toe aan hetgeen wat ik verslaafd was. Maar elke dag besef ik dat ik nog altijd verslaafd ben, maar kom er niet meer aan. Maar ik weet niet of dat morgen zo zou zijn, volgende week, volgend jaar, wat dan ook. Staan jullie daar soms wel eens bij stil? Hoe sterk dat punt wel is, dat wel lukt vandaag?
Er stelde duidelijk een moeilijke vraag aan ons beiden. Hè? Ik denk dat het mij in het algemeen zeker wel lukt bijvoorbeeld, maar ik merk gewoon hoe weinig dat ik nodig heb om in die gedachtegang te zitten. Ik slaap 2 dagen slecht, ik heb tegenslag mee en het eerste waar ik aan denk is dat. Dus ook al handel ik er niet op, voel ik mij wel heel vaak nog slecht, dat ik het allereerste waar ik aan denk is, ik moet vluchten uit deze situatie. Right here, right now. Daarom dat ik ook wel sport als uitlaatklep, maar ik kan ook echt eerlijk zijn, is dat ik er echt vaker aan denk dan dat je zou denken dat ik daaraan denk. Ja, eerlijk gezegd.
Dat denken, dat gaat bij mij goed meevallen, maar ik denk dat ik daar dan op een of andere manier, hoe noemde dat nu weer, copingmechanismes voor gebruikt heb en dat ik dat gaan zoeken ben in adrenaline, stress en work ethic of zoiets. het er juist nog gezegd hebben voordat we begonnen waren, dat ik het moeilijk heb van zo het werk achter mij te laten of even rustig te worden of gewoon dingen dat zo ergens een klein beetje nog wel erin zit, dat je zo op zoek gaat naar die edge of net dat ietsjes meer stress of net die job gaan zoeken in de staalconstructie waar dat wij zo iets een beetje meer gevaarlijk dan dat zou moeten zijn of zo. Dat. Als iemand tegen mij zegt van hey, ga mijn snowboard van die zotte dingen doen, ja, ik ben direct mee. Dus, allee.
Maar dat versta ik 100%. Want ik functioneer ook het best als het moeilijker gaat. Het gaat altijd een beetje beter met mij als het wat moeilijker is. Daarmee wil ik zeggen, soms zoek ik ook omstandigheden of uitdagingen om te zorgen dat ik scherper moet zijn, aandachtiger moet zijn, mij meer moet focussen op hetgeen die ik dan wel zou kunnen doen. En dat vind ik dan het goede die ik eruit haal. Maar ik weet dat bij mij, ik zal het eerlijk zeggen, dat is, ik ben 100% zeker, moest ik één keer een glas alcohol gedronken hebben of één keer een lijn coke gedaan hebben, dan zat ik hier niet meer. En 100% zeker.
Nee, ja, kort aan. Niet uit tough love, maar uit uw beste maat te zijn. En inderdaad, dat is zowel... Ja, bijvoorbeeld met ons cafeïnegebruik is dat al bijna zo. Hé. Hey.
Yikes.
Ja, maar ja, het is zo. Nu, iets wat ik graag ook wil identificeren in deze podcast is... Er is ook wel redelijk wat wetenschap rond. Maar wanneer een gewoonte eigenlijk over zou gaan naar een verslaving, right? Omdat ik wil geloven dat er ook veel mensen zijn die luisteren naar deze podcast, die misschien reflectief genoeg zijn om te zeggen, ik ga er misschien toch een keer naar luisteren, hè, voor mijn eigen gebruik, of voor bystander van, gewoon omdat u interesseert, which is very nice. Wanneer gaat een gewoonte over naar een verslaving? En misschien vraag ik het graag een keer aan u, Jocke. Wanneer dat jij ergens gevoeld hebt van, in mijn hoofd is het lang een gewoonte geweest, maar nu ben ik misschien toch aan het herkennen voor mezelf dat het meer dan een gewoonte is en toch een verslaving aan het worden is ofzo.
Wanneer ik vroeger op dat punt gekomen was?
Dat ja, wanneer, dat punt van besef.
Ah. Wacht, ik ga nog eens even mij terug... want ik zat ineens aan vroeger wanneer dat...
Wel, wanneer dat volgens u... Ik ben er sterk van overtuigd dat... We hebben allemaal een idee van... ik heb een gewoonte of een slechte gewoonte van een bepaald gebruik. En dat een beetje ergens in denial zit. Of dat in een overgangsfase zit tussen... Dit is echt een slechte gewoonte en dit is verslaving.
Ah.
En daar is altijd ergens een kantelpunt in, een soort van besefmoment.
Oef. Dat besefmoment, maat, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Omdat ik daar zelf nooit bewust denk over kunnen nadenken heb. Ik denk dat ik dat nu kan, omdat er nu niks meer is waar dat ik zogezegd aan verslaafd ben. Ik ben aan het denken, ik was aan mijn koffie aan het denken, maar ja, misschien die koffie, maar zelfs daar ben ik dan nog niet op dat punt dat ik denk niet dat ik dat ooit goed begrepen heb waar dat kantelpunt zit, want voordat je het weet, je voelt dat niet. Er zit geen tegendruk aan, er strijdt u niks tegen, je zet je eigen aan het overtuigen. It's all good, it's all normal.
Versta ik het dan juist dat in plaats van een tastbare overgang, dat meer zoiets is van, goh, het is tot hiertoe gelukt, het is tot hiertoe gelukt, het is tot hiertoe gelukt.
Exact.
En plotseling...
Ja, want als ik daar nu bij nadenk, zeker in het begin... Bijvoorbeeld met de coke in het begin, dat was gewoon... Er was een punt dat voor mij in de kring waar dat wij omgingen, er was niet... Het was even normaal dat iemand een sigaret opstak en dan een lijn coke leggen. Ik bedoel, zelfs op tafel, op den duur, het was gewoon zo... dat voor ons kringetje was het zo normaliter dat ik ook gewoon denk dat alle grenzen of alle taboes op die moment onder die personen, dat gewoon weg was en dat je niet echt door had van... Is hier ergens een kantelpunt? Ik denk dat je gewoon...
En als ik daar mag op doorvragen, heb je daar ook soms een beetje geschuild in, ik kan het verantwoorden dat ik het doe?
Ja. Omdat ook gewoon meerdere dingen onder elkaar waren. Het was coke, het was cannabis, het was in mijn geval in die tijd dan ook nog anabole steroïden. Dus ik was vroeger... Ik raakte hier denk ik, er waren twee jokkers in één keer dat hier in de zetel kwamen zitten. Je zou het niet zeggen, maar dat was wel zo. En het een hielp het andere beter mij door het leven gaan, of ik weet niet wat. En ik denk dat ik op den duur, ik las ook altijd thesissen en doctoraten van weet ik veel wat allemaal. En ik maakte mijn eigen dan wijs dat ik mijn eigen kon medicineren of dat ik mijn eigen kon behelpen. En wat echt absurd is. Maar...
Ik versta je daar volledig in, omdat mijn vader is ook eigenlijk heel zijn professionele carrière een functionerende verslaafde geweest.
Mag ik even vragen wat je met functionerende bedoelt, omdat je dat er straks ook zei?
Als in, hij werkte super hard, hij werkte super veel, hij haalde 25 uur uit 24, maar door wel constant alcoholgebruik, om zo een beetje het draagbaar te maken, dan als de vermoeidheid toesloeg, cocaïne te beginnen gebruiken, en als er dan echt moest geslapen worden, heroïne te gebruiken om te kunnen, ja. En dat gaat een tijd. Want het was een grote, sterke, gezonde mens. Maar dat gaat maar een tijd. En hij daarom vroeg ik het u ook zo. Hij verantwoordde dat van, ja, maar ik moet dit doen, want anders kan ik nooit dit allemaal gedaan krijgen.
Same.
Voilà. En dat is voor mij een functionerende verslaafde.
Maar wel niet beseffen dat ik een functionerende verslaafde was. Voor mij was ik gewoon een functionerende mens die een tijdelijke oplossing gevonden had voor de angsten en alle verdwijnende dingen dat hem niet wou ervaren. Of waar ik niet in de spiegel naar mijn eigen durfde kijken van wie dat ik toen was. Dus,
Het ergste dat we daarin kunnen doen is dat we onze verslaving gaan beginnen intellectualiseren, denk ik. Dat is iets wat ik ook vaak gedaan heb. Ik hoor het u zeggen, je leest er thesissen over, je leest er informatie over online. Dus je begint dingen te begrijpen. En ik denk dat dat een bias is die we allemaal in ons brein hebben, is dat op het moment dat wij dingen beginnen te begrijpen, denken wij automatisch dat wij daar buiten staan. Dat is ook zo nieuw dat wij hebben geleerd na 5 jaar mentale gezondheid bespreekbaar maken, is dat een van de grote rode draden die wij eigenlijk zien. Ik heb dat eigenlijk vooral aan mezelf gemerkt, once again, is dat ik mijn verdriet ben beginnen intellectualiseren. Dat ik zo, dat is in mijn copingmechanisme en daarom doe ik dat, en daarom doe ik dat, en daarom doe ik dat. Maar het is niet omdat ik het begrijp, dat ik het daarom doorvoel. En juist hetzelfde met die verslaving, ik kan het wel allemaal begrijpen, maar als ik dat dan gebruik als pasmunt om dan, laten we zeggen, nog altijd te gebruiken, dan wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Dan heb ik het eigenlijk nog gevaarlijker gemaakt voor mezelf, zou ik zo durven zeggen. En ik wil ook tezijde daar iets op te zeggen.
Nee, ik ging gewoon zeggen helemaal akkoord, omdat ik uw laatste post gisteren denk ik nog gedeeld had.
Ja.
En ik moest even gaan zitten. Het was een vierde of vijfde slide. Ik denk exact wat je nu net gezegd had. En ik moest echt even... Tok. Even, yo.
Ja, dat doen we als samenleving. Hè. Ons verdriet intellectualiseren, zodat we het kunnen in een vorm gieten, zodat we aan andere mensen kunnen tonen dat wij ons verdriet begrijpen. Eigenlijk moeten we ons verdriet vooral doorvoelen. En zolang dat we niet doen, komen we niet tot de kern. En dan kan kwetsbaarheid een masker zijn in plaats van een kracht. Dat is een beetje het kernidee daarachter. Nu... Even terugcirkelen op iets anders dat je daar zegt. Hè. Dus, ik vind dat een heel belangrijk en dat even daaruit aangegeven. Hè. Er was een moment dat ik besefte van het kookgebruik. Er was een moment dat gewoon op tafel gebeurde. Hè. Het werd op tafel gelegd. Het werd gedaan. Niemand stelde er zich nog vragen in. Dat is ook een moment, als je daar middenin zit, dan denk je daar niet over na, omdat je in een continuum van normvervaging zit. Ik heb dat veel gezien en ik zie dat nog altijd veel, want ik zit nog altijd in het nachtleven en ik zie nog altijd van die dingen rond mij heen van mensen die in normvervaging zitten. Waarin dat ik dan opeens op een barbecue terechtkom van de zomer nog en dat ik zie dat op een klare dag ligt, is dat naast een barbecue dat er lijnen worden gesnoven. Kijk, het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar ik wil je wel zeggen dat als jij de persoon bent om in zijn situatie te zitten en je bent de persoon die naast een barbecue die lijnen snuift, of je ziet andere mensen die lijnen snuiven naast een barbecue, besef wel... dat je norm volledig vervaagd is wanneer je dat meemaakt. Dat is echt op geen enkele manier oké. En ik zeg je dat niet om te oordelen, om te stigmatiseren, maar gewoon objectief, dat is niet normaal dat je de nachten s'avonds naast een barbecue lijnen ligt te lijnen, terwijl dat er nog gegeten wordt. Dus ziet dat een beetje als een gele vlag, een rode vlag, en identificeert voor je van wow, is dit eigenlijk nog normaal? En benoemt voor jezelf dat dat niet normaal is, omdat dat ook een erkenning geeft aan je eigen gebruik en misschien een beetje een opstapje ook kan zijn. Ik heb dat daar vaak wel ergens in gebruikt, omdat ik ergens in mijn achterhoofd wel nog probeerde te beseffen van eigenlijk is dat niet normaal dat ik hier in een cirkel van mensen zit die... En ik vond dat dan ook niet oké op dat moment. Ik heb dat dan zo een keer half gezegd of zo. Ja, ik kreeg dan ook alleen maar confrontatie met mijn eigen gewoon weggegaan. En ik voel me daar ergens ook mee de plicht aan, omdat ik wel ergens dacht aan die mensen van ik moet jullie dit wel een keer zeggen dat dat niet oké is, maar ik besef ook aan de andere kant toen ik dat zou gehoord en dat alleen maar conflict zou gecreëerd hebben en wij-zij denken zou gecreëerd hebben. Dus ik hoop dat als ik dit zeg, dat ik een klein zaadje voor u kan planten, dat jij kunt water geven om na te denken van, is het eigenlijk wel nog oké? Omdat dat mijn kantelpunt was, de andere kant. Hè? Want ik stel nu de vraag, wanneer ze kantelpunt hadden beseft dat dat de vrij hard in iets aan het cyclen bent, in iets aan het spiralen bent. Voor mij was dat richting de andere kant. De moment dat ik besefte van, als DJ bijvoorbeeld, het cliché der clichés, is dat ik ergens in een club draai, niet in Gent, maar ergens daarbuiten in een club draai en dat een organisator zegt van, er is een cadeautje voor je achteraan, het ligt daar gewoon een berg kook. Dat was voor mij mijn kantelpunt en waar ik voelde van, kijk, hier moet ik een klein beetje de omgekeerde beweging kunnen maken. Jock, ik vraag graag een keer aan u. Heb jij dat kantelpunt ook gevoeld? En zo ja, waar heb je dat gevoeld?
Om dan iets terug te gebruiken van wat Nicolas er juist zei. Ik denk dat bij mij ook gewoon zo'n beetje, dat ik een beetje zijn spirit had, als in alles en niks. Of hoe zeg je dat te strak?
Exact.
Ja. En dat ik dat nooit niet gezien heb zoals dat jij dat gezien hebt. Ik zat er echt gewoon met mijn neus in en op. Dus ik denk eigenlijk, jammer genoeg, dat mijn kantelpunt gekomen is. En ik wil daar... Er is geen hout ergens hier. Ik kan op een stuk steen kloppen dan. Dat mijn kantelpunt gekomen is, omdat ik gewoon eens één avond mijn eigen helemaal verloren heb, waar dat ik echt... Dat is een evenement, dat zal me voor altijd gepind blijven in mijn brein. Als er ooit iets in mijn kop gebeurd is van nu moet er iets veranderen, dan was dat die een avond gewoon één avond te ver. En niet per se te ver in mijn scheven of wat dat ik gepakt had, maar gewoon te ver in hoe dat ik dat laten uitblinken heb naar heel mijn omgeving toe. Hoe dat ik mijn eigen toen ten schande gezet heb als persoon, dat heeft mijn persoonlijkheid, die jokken dat zo slecht bezig was, in mijn ogen, heeft die jongen gekraakt. En dat was denk ik nodig om te kantelen in iets.
Een soort catharsis eigenlijk, een soort van spierpuntmoment.
Maar ook daar heb je dan wel diep van binnen het karakter om te kiezen, dit kan niet meer of ik wil het anders. Want er was ook altijd nog de optie van, ik loop ook hiervan weg. En ik doe er nog een schepje bovenop, right?
Ja, nu, dan is dat wel gebeurd ook. Dat is een beetje duisterder geworden toen, want op die moment, als ik dan spreek over het diepste punt, of het punt waar dat voor mij van alles veranderd is, dan was dat sowieso toen. Ik ben toen een hele korte periode heel veel vrienden kwijtgespeeld. Mijn huidige relatie was toen direct kapot gegaan, financieel mijn eigen ook, helemaal gebombardeerd. Een zelfmoordpoging aan ten gevolge gehad. En ik denk daarna, omdat dat op een positieve manier is afgelopen, omdat iemand dat mij doodgraag zag, heeft me daaruit getrokken op die bepaalde moment. Daarna heb ik gewoon mogen ervaren, als er zo iemand mooi op de wereld is, als er zoveel liefde kan zijn van die ene specifieke persoon dat mij toen die een dag gered heeft, zal ik maar zeggen. Als dat bestaat, dan heb ik diep van binnen ergens ook nog de kracht en de liefde om iets goed te doen in de wereld en alles wat ik slecht gedaan heb om te zetten in iets anders. Wat een hele tumulte periode was, omdat ik had die camouflage niet meer. Is het dan teruggekomen zonder alle hulpmiddelen dat we gebruikten om die angsten te trotseren en ineens starrede dan completely naked to everyday life en weet ik veel wat allemaal. En dat was best een zure, maar teruggaan was ook gewoon geen optie. Na wat ik daar allemaal teweeg had gebracht. Ik kreeg er een klein beetje zo'n kriebel van in mijn stem, omdat dat zo... Dus dan was dat. Dan was dat mijn kantelpunt. Een episode van omstandigheden, domino-effect, dat gewoon tik, 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 tik. En dat bleef gewoon tikken tot...
Want dat vergeten we bij verslaving, hè. We vergeten bij verslaving is dat niet alleen de verslaving moest sterven, maar ook het leven dat we hadden moeten sterven. Bijna de omgeving die we hadden moet sterven. Dat kan bijna niet anders, want als jij je gewoonte niet aanpast, waarin die omstandigheden aanpast, waarin dat verslaving zich voortdoet, denk maar aan zwaar uitgaan met je maten. No way, als jij naar deze podcast luistert of denkt, no way, echt gewoon, daar zit mijn hand voor in het vuur, dat jij kunt denken, ik ga vanaf nu gewoon meegaan met mijn maten, uitgaan en naar afters gaan en ik ga het gewoon niet doen. No way. No way. Misschien zijn er statistisch gezien een paar mensen die dat wel kunnen, wel... Kudos to you, wat zal ik niet geweest zijn. En het is ook daarom dat ik denk dat het vrij belangrijk is om te kijken naar die omstandigheden van verslaving. Niet alleen uw eigen omstandigheden, maar alles waarin dat verslaving zich voortdoet. Je moet een beetje afscheid nemen, niet alleen van uw verslaving, van wie dat jij dacht te zijn, van wie dat je zou willen zijn, van je omgeving. En ik heb dat zelf ook first-hand meegemaakt toen ik zelf een maat van mij had die in verslaving zat. Ik schrijf daar zelf over in boek 2. Ik zie je kijken. Ik dacht wel dat je erop ging denken. In het boek People Pleasing, ons tweede boek, in het hoofdstuk People Pleasing, schrijf ik specifiek dat er verschil is tussen lief zijn en goed zijn voor iemand. En dat goed zijn vaak pure frictie kan zijn. En ik heb dat ook gezien, dat die de maat van mij uit zijn verslaving helpen, dat was hem niet alleen uit die verslaving helpen, maar ook aan hem aan een ander leven helpen. Een andere job, andere vrienden. Alles moest anders zijn voordat die verslaving ging veranderen. En dat is een van de hardste gevechten dat ik in mijn leven heb gehad. Niet alleen ik in mezelf, maar ook ik met hem. Hij met zichzelf. Ik dacht, die vriendschap gaat kapot gaan. Maar nee. En dat is nodig geweest. Pure frictie. Ja. Vooraleer alles beter werd. Ik weet niet of dat daar iemand dat hij daarin herkent.
Ik wil daar wel iets belangrijks een keer aan meegeven. Omdat ik hoor u vertellen, Jokke, dat je eigenlijk letterlijk gered bent geweest door iemand die heel veel gaf om u.
Dat was die vriendin die... We zijn het heen gegaan. Die is nog één keer terug komen zien thuis toen. En dat was een God-given moment. Ik kan het niet anders verklaren dat die daar toen stond. Ik zal daar ook voor altijd een spiritueel gedacht rond hebben. Want hoe verklaarde zoiets dat die daar toen was? We waren een week uiteen, we hadden elkaar niet gezien. En die was daar op die moment.
De reden dat ik daar nog een keer op inpik is... Het netwerk, de mensen rond u, als je in een verslaving zit... is super belangrijk. Ongelooflijk belangrijk. En een van de dingen die ik graag nog een keer in de verf zet is, er mag voor zij die rond familie, vrienden, collega's leven die met een verslaving kampen, een verschil gemaakt worden tussen begrijpen en oordelen. De reden dat ik dat aanhaal is, als jij probeert te begrijpen waarom iemand in een verslaving zit, wil dat niet automatisch zeggen dat dat goedkeurt. Maar als je oordeelt over iemand die in een verslaving zit, dan zijn er wel al onmiddellijk vooroordelen aan het gebruiken tegenover de situatie, de persoon en alles wat jij denkt te weten zonder het eerst te mogen begrijpen. Slaat dat een beetje op iets volgens jullie?
Het is mooi. Zet ik een lijn onder met mijn handtekening?
Ik geef het graag mee.
Vind ik vreemd schoon gezegd. Ik wil even, we gaan straks zo'n beetje naar een natuurlijk einde gaan. Ik wil misschien een keer een raar punt brengen bij verslaving. Namelijk de rol van vergeving. Right? Er zijn veel layers van vergeving nodig, denk ik, rond verslaving. Uzelf. Hoe de andere mensen zich hebben gedragen, terwijl dat hij uzelf of niet uzelf waard. En omgekeerd ook. Is dat iets waar je iets kunt rond vertellen rond de rol van vergeving in uw leven rond verslaving, Jokke?
Ik denk, als we dan in eerste instantie gaan spreken over mezelf vergeven, dat dat misschien zelfs nog niet altijd volledig gebeurd is. Dus,
dat is eerlijk.
Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik zie dat vandaag de dag terug in hoe hard dat ik werk en... Wat ik er juist tegen jullie alle twee gezegd heb, als ik eens een dag op mijn gat zit, dat ik dan voel dat ik achteruit ga, omdat ik dat gewoon probeer te compenseren in mijn brein van alles wat ik vroeger gedaan heb, dat heeft mij in die richting geduwd. En als ik eens een dag op mijn gat zit, dan voelt het alsof ik terug in die richting ga. Terwijl dat die een dag gewoon niks doen, dat kan perfect betekenen van even te kalibreren en tot rust te komen. Dat kan me gewoon misschien zelfs meer in de goede richting duwen dan dat ik besef. Van vergeving toe naar andere mensen, of van misschien van die andere mensen vergeving toe naar mij, dan denk ik dat dat voor mij iets is wat ik goed kan, omdat ik me kan inbeelden wat dat is, omdat ik daar gestaan heb, omdat ik kan als ervaringsdeskundige bijna kan zeggen van been there, done that, ik weet hoe dat voelt, ik weet waar dat je geweest bent en ik kan mij daarin inbeelden en zeggen, maat, is oké, okay. Ik begrijp wat jij voelt, it's all fine, laat dat gewoon los. Ik ga je daar niet voor judgen, ik ga je daar niet voor slecht bezien, dat is oké. Okay. Maar dan zijn er ook mensen die nooit in aanraking geweest zijn met drugs, maar die wel in aanraking geweest zijn met de gevolgen van personen zoals ik, misschien als chef, die iets uitgestoken hadden, die mensen in hun omgeving aangetast hadden door hun gedrag en door hun drugsgebruik. En ik merk dat voor die mensen het vaak moeilijk is om vergevingsgezind te zijn. Omdat ze nooit of heel weinig zullen begrijpen, om helemaal terug naar het begin van de podcast te gaan, dat voor heel veel mensen dat een tijdelijke oplossing is, die zien dat zo niet. Die zien dat alleen als een tijdelijk punt van verderf van wie dat jij zij. En die kunnen dat precies moeilijk loslaten. En als ik dan één tip mag geven voor mensen die in hun omgeving drugsgebruikers hebben, is dat dat een enorme vooruitgang kan boosten als jij op een of andere manier liefde en kindness kunt tonen. Als je kunt laten zien, het is allemaal oké. En ik wil hier met u nog op een constructieve manier aan werken. Hoe klein dat die manier van werken ook mag zijn, dat helpt die mensen ontzettend hard. Hoe brusker dat jij op die mensen gaat reageren en gaat roepen van the shit you're doing is fucking wrong, gaat die mensen gewoon misschien nog harder duwen in, ik ga niet gewoon één lijn pakken, maar ik ga die tweede lijn nog pakken van dat oordeel dat ze juist gegeven hebben, dan moet ik ook wegsnaven. En soms komt het van twee kanten. Ik bedoel, we zien dat vandaag in alledaagse dingen. Het is links, het is rechts. We hebben er in de week nog over gebabbeld. Het is gewoon rechtdoor en je kunt dat maar met twee personen doen. En die ene, die zit al helemaal gehavend in dat hoekje. Dus waarom zou je dan, als jij een goed leven hebt en jij bent niet in aanraking met drugs, waarom kun je dan niet proberen om in die flow te gaan en te zeggen van, alright.
Ben ik even stil van, de reden dat ik u die vraag stel over vergevingsjokken is omdat, om even een klein pleidooi te geven voor de bystanders van verslaving die inderdaad zelf niet weten hoe dat voelt en hoe zwaar dat embedded is in uw leven, wil ik even een metafoor geven. We weten bijvoorbeeld bij suïcide, hè, dat suïcide wat dat kort door de bocht zou kunnen geporneerd worden als een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem, right? Is dat er vaak als bystander wordt gezegd, we snappen niet dat deze persoon dat heeft gedaan om een permanente oplossing op een tijdelijk probleem te geven. Er waren nog zoveel oplossingen, waarom heeft hij niet dit, waarom heeft hij niet dat? Maar we weten dat bijvoorbeeld mensen die denken aan suïcide, dat is gemiddeld een traject van 1,5 jaar, 2 jaar, 2,5 jaar, tussen de eerste gedachte en de daadwerkelijke daad. En dat is eigenlijk best lang. En wat er eigenlijk in dat proces gebeurt, is dat mensen een bepaalde vorm van bewustzijnsvernauwing ervaren. Bewustzijnsvernauwing van, ja, maar ja, er zijn geen omstandigheden meer die mijn leven kunnen beter maken. En ik denk dat dit de enige oplossing is voor mijn probleem. Uit het leven stap. Ik weet niet wat de wetenschap daar per se over zegt naar verslaving toe, maar die bewustzijnsvernauwing heeft bij mij ook wel gespeeld. In de zin van, alles wat ik leek te doen, stond in het teken van aan mijn eigen reden te geven waarom wat ik aan het doen was, het juiste was dat ik aan het doen was, zelf moreel gezien. En je mocht dat niet onderschatten voor jezelf als je daar middenin zit, maar je mocht dat zeker niet onderschatten als je andere mensen daar ziet inzitten. Nicolas en ik hebben recent naar een film gaan kijken in de cinema. We zijn cinema boys, we gaan graag naar horrorfilms gaan kijken. Die film heet Weapons. Right? Recent, echt recent gaan kijken. Wij waren er alle twee ondersteboven van. Maar echt ondersteboven van over hoe mooi dat verslaving is geportretteerd in die film. Op meerdere lagen. Had hem zeker zien, maar op meerdere lagen. In één laag van iemand die verslaafd is en iets doet in de film, spoiler free, iets doet in de film, dat je als kijker, als je niet weet wat dat verslaving is, dat je kijkt, hoe kun je nu zo handelen in die situatie? Ik zei het, ik wil het niet spoilen, het is moeilijk. Maar hij doet iets dat zeer irrationeel lijkt. Maar wij waren altijd op dat moment aan het kijken, ik heb kippenvallen als ik eraan denk, en wij zeiden tegen elkaar, dit is echt zeer goed in beeld gebracht wat iemand met een intense verslaving zou doen. Want die persoon denkt niet meer rationeel na. Die denkt op dat moment, het enige wat voor mij juist is om te doen, is die volgende fix te krijgen. En ik ga dat er hier allemaal maar bijpakken, ik ga dat hier maar allemaal verdragen, of ik ga maar dit immoreel gedrag stellen, hè, voor u immoreel, maar op dat moment voor hem juist gedrag stellen, want ik moet die volgende fix hebben. Als bystander vergeten we heel vaak welke bewustzijnsvernauwing dat mensen ervaren met verslaving. Daarom dat ik het u vraag en daarom dat ik daar een klein beetje een pleidooi wil aan geven. Om, inderdaad, zoals Nicolas zegt, er is een verschil tussen begrijpen en oordelen. En alles begint bij begrip en oordeel is een muur. Voor iedereen, zowel voor de verslaven als voor u. Want er is geen contact meer mogelijk. En dat is spijtig. Right?
Absoluut. Absoluut. Als ik nog twee kleinigheden mag...
Ik kan nog wat vragen voor Jokke, dus jij mocht zeker nog wat kleinigheden
of fun,
smijten.
Maar je mag die twee kleinigheden er nu al tussen smijten. Dan zit straks met die vraag. Het eerste is voor jullie. zoals sommigen wel weten, ik werk binnen mijn echte job met best wel wat mensen die met verslaving kampen. Niet allemaal, maar er zijn er veel bij. En soms komt er onbegrip naar mijn collega's en mij toe van, ja, maar allez, waarom zijn ze daar nog mee bezig? Waarom geven die nog een kans? Waarom wil die nog helpen? Nu, een laatste kans, dat bestaat niet. Dat meen ik. Zowel in mijn privé als in mijn professioneel leven, een laatste kans, dat bestaat niet. Wel vind ik dat degene die kansen geven aan zij die met verslaving kampen en je wilt ze helpen, het hun verantwoordelijkheid is van duidelijk te maken, dit is een nieuwe kans en ik kan u niet beloven dat er nog een komt. Maar alsjeblieft, verwoord het nooit als een laatste kans. Want exact like dat hij dat zegt, dat kan eventueel de druk zetten van dan, ah, wel, weet wat, het gaat toch niet lukken als dat nu mijn laatste kans is, dus dan versmijt ik het allemaal wel. Maar zet alsjeblieft wel in het juist licht, in de juiste context, dat als jij wilt helpen, dat dit een nieuwe kans is, zonder te beloven dat er nog één komt. Misschien hard dat ik het zeg, maar ik geloof dat dat ook de gezondste manier is om soms een beetje de realiteit dichter bij hen te brengen die normen en waardevervaging hebben gekozen voor aan die volgende fix te geraken.
Je kunt binnen blijven.
Ook wel binnen. Zowel uw pleidooi als wat jij nu net gezegd hebt.
Wel, ik vrees dat ik nog slechter nieuws heb voor u dan. Er is iets waar ik enorm moest aan denken als jij dat daar juist zei van vergeven, hoe dat je vergiffenis vindt voor jezelf, right? Voordat we zijn beginnen opnemen, heb jij gezegd dat er heel veel in de auto zit, right?
Ja.
Zit veel op baan. En heb je de indruk dat wat uw verleden soms te veel aan u plakt?
Zoiets, ja. Of dat ik dat moeilijk kan loslaten, alsof dat ik mij de komende 10, 20 jaar nog ga moeten bewijzen van I'm really a good guy.
Okay.
Dat stuk.
Jij zijt voor mij, en ik heb echt al veel mensen ontmoet in mijn leven, iemand met een ongelooflijk ruim toekomstperspectief. Dus de eerste volgende keer dat jij aan die schuld of schaamte of moeilijkheid mee vergiffenis kampt, denk alsjeblieft een keer aan dit beeld. Als je in je auto zit, hè? Er is een reden dat je achteruitkijkspiegel zoveel kleiner is dan je vooruit.
Oef, mooi. Zeg.
En ik meen dat 100%.
Schaffelijk ik hier in mijn zetelke neuzen, mannen. Dank u wel. Kan niet anders dan, dat is een heel mooi compliment, man. Dank u.
Ik geloof het ook, Jokke. Ik kende u niet voor dit. Ik heb u leren kennen hier, samen met hen. You practice what you preach.
Dank u.
Ik ga echt mijn blij. Ik had één laatste vraag, maar ik ben er een beetje emotioneel van uw verhaal, Nicolas. Wauw. Ik heb één laatste vraag. Ik ging ze aan Joeken vragen, maar ik ga ze aan u vragen. Wat wilde jij dan mensen onthouden van deze podcast?
Dat verslaving een laag is. Ik snap dat het spreekt over verschillende persoonlijkheden, verschillende versies van uzelf. In de beste periodes van de mensen waar ik het meest om gegeven heb, waren zij ook nog altijd verslaafd. Die laag was er nog altijd. Maar dat verandert niets aan de mens die ze in kern zijn. Zij hebben ook liefde, zij hebben ook dromen, zij hebben ook moed om het beter te proberen doen. En ook al is er misschien maar een 5% succesverhaal binnen de job die ik doe, die 5% succesverhalen zijn fantastisch. Want die 5% succesverhalen raken 100% van de mensen die zij kunnen tonen dat het gelukt is om beter te worden.
Anything to add, Jokke?
Ja, ik ga zo'n mic drop doen, zoals in de films. Gewoon zo.
Jokke, dikke merci.
Jelle, bedankt. Deze was een super, super mooie ervaring. Gewoon wat dat er hier allemaal verteld geweest is van beide partijen. Ik vind het echt prachtig om te horen. En laat die 5% dat hier zit, die 100% maar bereiken en daar iets goed mee doen. Dus super hartelijk bedankt dat ik hier mocht zijn, dat ik hier uitgenodigd was. Ja, even ik ben het aan het capituleren. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Er zijn heel mooie dingen gezegd geweest.
wil ook even uitdrukkelijk nog de Druglijn bedanken voor deze fantastische samenwerking. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat we met zo'n fantastische partners mogen samenwerken. Zelden in mijn leven heb ik een organisatie gezien die zo genuanceerd kan nadenken, die ons zo de kans geeft om dit te mogen doen, die niet belerend is met expertise. Dus als jij iemand bent die sukkelt met verslaving, die worstelt met verslaving in uzelf, het ziet vanuit nabijheid, of er gewoon meer informatie wilt over weten, check de Druglijn, check www.druglijn.be. Je kunt chatten, je kunt sms'en, je kunt bellen, je kunt van alles doen. Laat het niet liggen. Zie de gele vlaggen in je leven. Probeer er niet alleen mee te zitten. Laat de normen niet vervagen. En check those guys out. Want dankzij samenwerking zoals deze kunnen wij doen wat wij altijd willen doen. Namelijk mentale gezondheid bespreekbaar maken. Vanuit die bodem van compassie, daar kunnen we zaadjes planten. Daar kunnen we water geven. En kunnen we ook echt iets doen aan verslaving. Dikke merci.